Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente tweede vers uit Psalm 63. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eer al om. Dat is het tweede vers van Psalm 63 en dat zingen we. Wij belijden, gemeente, vanmiddag het algemeen christelijk geloof. We doen dat in gemeenschap met de kerk der eeuwen en met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 63, het vijfde vers. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Gij ondersteunt mijn zwakke schreden. Dat is het vijfde vers van Psalm 63. Na de belijdenis van het geloof zingen we het.
En een ieder spreekt in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
We lezen vanmiddag een gedeelte in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Een gedeelte uit hoofdstuk 3, namelijk de versen 11 tot het einde, vers 36. Schriftlezing is Johannes 3, vanaf vers 11 tot en met vers 36.
Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zonen Gods. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich aldaar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, terwijl al daar vele wateren waren, en zij kwamen daar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er rees dan een vraag van enige uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hen: Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaf, zie, die doopt. En zij komen alle tot hem. Johannes antwoordde en zeide: Een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Gij zelf zijt mijn getuige, dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die van boven komt, is boven allen. Die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Want dien God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Want God geeft hem de geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem. Zover de schriftlezing.
We zoeken nu de Heere, gemeente, in ons gebed. En we bidden de Heere om zijn zegen in deze dienst. In onze voorbeden gedenken we onze zuster Smit Noordegraaf, die eerder op deze dag een zuster door de dood verloren heeft. Zoeken wij nu Gods aangezicht. Heere, uw goedertierenheid is beter dan het leven. Zo hebben we het gezongen. Dat is het getuigenis van de psalmist. Uw goedertierenheid, dat bent u zelf, Heere. Dat bent u zoals u zich kenbaar maakt. Zoals u zich openbaart. Zoals u zich neerbuigt over een mens. Een verloren mens, een zondaar, een dwalende, een die de weg niet weet, die in de duisternis zijn weg zoekt en die belaagd wordt door vijanden. Zo was het in de psalm en in die omstandigheden beleed de dichter het. Heere, uw goedertierenheid is beter dan het leven. En dan kan het leven ons veel geven. En daar danken we u voor, Heere. En daar hebben we eerder deze week u ook hartelijk om gebeden. Of u voorzien wilt in onze noden en zorgen. Of u ons leven leiden wilt. Of u met onze jongens en meisjes wilt zijn, ook in dit komende seizoen. Of u ons gedenken wilt in alle dingen, elke dag opnieuw. Of u voor ons zorgen wilt. Of u dag en dag ons dragen en sparen wilt. En als we het allemaal ontvangen. En als we mogen roemen in rijkdommen en zegeningen. En als de weldaden van uw Heere menigvuldig zijn. Dag aan dag. Heere, dan geldt het nog. Dan geldt het nog. Uw goedertierenheid gaat er ver bovenuit. Wanneer u neerdaalt. En u zich kenbaar maakt. En u toont wie u, heilige God, in Christus zijn wilt en bent. De dichter zei het, maar het geldt nog. Heere, u doet het kennen. U doet het bij tijden kennen in het leven van uw kinderen. Als ze thuis zijn misschien, of op hun werk bezig zijn, of op bed liggen, of aan de avondmaalstafel zitten. Heere, als het stil wordt, als er niets meer hoeft, en als we mogen zien met ogen die andere dingen zien dan wat alleen voor ogen is. Wanneer we in de tekenen van het gebroken brood en de vergoten wijn uw goedertierenheid mogen bekennen en belijden. Dan zal mijn mond en hart des Heren roem verkondigen, nu en tot in eeuwigheid. Heren, laat het zo zijn. Laat het zo geweest mogen zijn, vanmorgen, en laat het zo zijn. Want, Heren, dan hebt u uw mens terug. Dan ziet u het beeld van Christus in hem. Want dan gaat het om u. Dan is de wet van u in zijn hart geschreven. En de wil van u, het is datgene wat het leven bepaalt en voortstuwt en normeert. Het is alles. En u bent alles. En die hoop op u, hier in beginsel, hier misschien aangevochten, maar die hoop op u doet alle leed verzachten. Want de toekomst komt en de dag genaakt, de dag waarop u alles in allen zult zijn. O heilige God, Christus Jezus, Heilige Geest. En nu is het in de middagdienst, de nabetrachtingsdienst, waarin weer een ander woord tot ons komt. Niet alleen dat degenen die in u geloven, o Heer Jezus Christus, in u, de Zoon des mensen, niet veroordeeld zullen worden, maar door het oordeel heen gespaard zullen blijven, omdat u in het oordeel geweest bent. Maar nu geldt vanmiddag dat andere woord, dat wie u niet gelooft, die is al veroordeeld. Heere, geef ons eerlijkheid, geef ons oprechtheid en doe ons zoeken naar waarheid, om deze dingen te verstaan, opdat we onszelf, Heere, ons leven afmeten en de rechtheid van dit woord, de eerlijkheid van uw getuigenis, waarin u, Heere Jezus, tot Nicodemus kwam en vanmiddag tot ons. En dan geldt het allen en een ieder. Overmorgen was er een ogenblik een scheiding te zien. Maar het wil helemaal niet zeggen dat het de absolute scheiding is. Maar het geeft wel aan dat er een scheiding loopt, Heren. En die moeten we onszelf opnieuw toetsen. Degenen die aanzaten, ze moeten zich toetsen aan de vrucht. Of er vrucht is. Waartoe het leidt. Of het echt is. Of het van u is. En wie niet aantraden, of het terecht was of niet terecht. Heren, zo zijn er zelfs vier categorieën. Maar u weet ons wel te vinden. En uw Heilige Geest weet uw woord wel op zijn plaats te brengen. En daar bidden we om. Want wij kunnen het niet, Heren, hier vanaf de kansel. En het hoeft ook niet. U bent de kenner van de harten. U doorgrondt en kent ons. U ziet of er in ons een schadelijke weg is. En dat kan ook zelfs ook nog in het leven van uw kinderen zijn. Allerlei schadelijke wegen. Allerlei dingen die voor u niet kunnen bestaan. Die misschien ook wel storend waren vanmorgen. Van binnen. Heren, wilt u het opruimen. En wilt u zelf spreken. Met gezag en majesteit. Corrigerend. Vermanend. Maar ook vertroostend, Heren. Het wacht op u. We bidden u of u ons eerlijk maakt. Ook vanuit deze zondag weer. Nu straks ook deze zondag achter ons ligt. En het, als u het geeft, weer 3 maanden duren zal voordat de tafel des Heren opnieuw zal staan aangericht. Maar het gaat niet zozeer om die zondagen. Het gaat om de tijd tussen die zondagen. Of we dan die enige troost kennen. Die troost, Heren, van u de levende God. Wanneer we getuigen mogen dat we niet meer van onszelf zijn. Maar dat we gekocht zijn. Gekocht door het kostelijke bloed van Christus. Weggekocht uit de slavernij van de dood. En aan u gebonden. En aan uw dienst. Heere, geeft dat onze jongens en meisjes er ook jaloers op zijn. Dat hun hart gaat trekken. Daarnaar. Naar deze dingen. Om bij u te horen. Geeft dat ze het ook zoeken. In het omgaan met de schrift. En in de gebeden. En dat het ook uitkomt in hun gedrag, thuis en op school. Wilt u werken, Heren, doorwerken onder jongeren en ouderen. Heren, zo zien we op tot u. Wilt u ons nabij zijn als vanmiddag opnieuw uw woord gebracht wordt. We zitten er weer. En we luisteren weer mee. Opnieuw, op deze dienst. Ze zal ooit terugkomen. Geef, Heren, dat het ons niet oordeel verzwarend zal zijn. Maar dat, Heer, als u het geeft, deze middag, voor het eerst of opnieuw, wij u kennen mogen tot zaligheid. O Heere Jezus Christus, wiens schoonheid boven alles is, omdat u de goede tierenheid en het welbehagen geopenbaard hebt en verworven hebt en door uw geest uitdeelt. We bidden u voor onze zuster Smit. Gedenk haar nu, haar zus, een van haar zussen, haar toch eigenlijk zo heel plotseling ontvallen is. Vorige week luisterde ze nog mee met de dienst vanuit de Jeruzalemkerk. En nu is ze niet meer. O Heere, wat zijn de dingen toch broos. En wat is ons leven toch kort, als een hand breed. En wat moeten we er toch altijd mee rekenen. Geef dat we het doen. Wilt u aan haar en anderen die verdriet hebben, uw troost niet onthouden, Heere. Geef dat we bij u mogen zoeken. O bron van troost en licht. En laat, o Heere, ook uit dit sterven. En we bidden het telkens weer. En laat het dan toch meer zijn dan alleen een woord. Maar laat de inhoud toch een waarheid mogen zijn. Laat uit dit sterven, o Heere, de les getrokken mogen worden. Om u te zoeken als we het nog nooit deden. We zijn met allen die verdriet hebben. Ook onder ons zijn er, Heere, die de littekens voelen schrijnen. Of waarbij de wonden bij tijden nog open zijn. Vanwege het verlies van iemand die ons zo lief was. Een lieve man of een lieve vrouw of een kind. Of een ouder. Troost, Heere, en geef kracht. Wees met uw kerk in deze wereld. Ook vandaag wordt het zaad van het evangelie weer gestrooid. Ik bid u voor diegenen van uw kerk die het moeten doen in het geheim. Die verdrukt en vervolgd worden, of althans waarvan de dreiging boven hun hoofd hangt. Geef getrouwheid in het belijden van uw naam. En zegen uw kerk wereldwijd. Laat het evangelie dat gestrooid wordt, Heere, ingang mogen vinden en vrucht mogen dragen. Wees met de volkeren van deze wereld. Er is zoveel geween. Er is zoveel pijn. Er is zoveel verdriet. Het komt alles voort uit de afval van u, de levende God. Geef dat gekend mag worden. Maar wilt u ook al die smart helen, Heere. En vertroosten. Heere, zo zien we op tot u. Gedenk ons. Verhoor ons. Het is niet om ons. Maar om de eer van uw naam. U die te dienen en te eren zijt. Nu. En tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan nu zingen, gemeente. Psalm 81. Psalm 81, het 12e, het 13e en het 15e vers. Vers 12 van Psalm 81, opent uw mond. Eis van mij, vrijmoedig, op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Daarna ook het 13e en tenslotte het 15e vers van Psalm 81. Er zijn nu twee collecten. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor de gebouwen van de kerk, het onderhoud daarvan. En na de preek is de collecte eveneens voor de kerk. De Heere zegen u. De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u opnieuw in Johannes 3. En nu voor het laatst in deze serie preken over Johannes 2 en Johannes 3. Vanmorgen hebben we geluisterd naar de woorden uit Johannes 3, vers 18a. Nu het resterende gedeelte, de versen 18 tot en met 21 in haar geheel. We lezen die woorden, nogmaals, de versen 18 tot en met 21 uit Johannes 3. De woorden van de Heer Jezus, die in hem, namelijk in de Zoon des Mensen, gelooft, zegt de Heer Jezus, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht. En komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht. Opdat zijn werken openbaar worden, dat ze in God gedaan zijn. Tot zover. Geliefde gemeente, in de stad Mensiel sluipt een gevaarlijke meneer rond. Hij is een burger van de stad. En niet de eerste, de beste. Hij heeft het zelfs tot burgemeester gebracht. Nee, er is een tijd geweest dat hij hier niet woonde. Toen was hij in stad Mensiel een onbekend en een ongewenst persoon. Maar later is hij met alle eer en lof binnengehaald. En sindsdien wordt hij geëerd en geprezen. En er wordt alom naar hem geluisterd. Wie hij is, hoe zijn naam luidt, het is meneer Ongeloof. In stad Mensiel, in het boek, het gelijknamige boek van John Bunyan. Maar dat begreep u al. We kennen de geschiedenis van stad Mensiel als een schitterende stad, voortgekomen uit de hand van koning El Shaddai. Hij heeft haar gesticht als een pronkjuweel tot zijn eer. Hij heeft haar gebouwd om zich in haar te verlustigen. Ze was een stad waarvan alleen maar goede dingen te zeggen waren. Van de stad, van haar architectuur, van haar prachtige plaats, van haar omgeving en niet ook het minst van haar inwoners. Maar helaas, die goede stad is een kwade en een boze stad, een lelijke stad geworden. Dat is gekomen toen er opstand in de stad kwam. Toen ze tegen haar schepper en maker, koning El Shaddai, in opstand is gekomen. En ze zich heeft laten verleiden door de boze, door de grote tegenspeler van koning El Shaddai, Diabolus. En hij heeft de inwoners van de stad verleid en het is met succes gebeurd. En het was op dat moment dat in het gevolg van Diabolus ook deze meneer Ongeloof is binnengekomen. En in zijn voetspoor heeft hij intrek genomen in de stad. En sindsdien wordt er veel naar hem geluisterd. Diabolus heeft hem zelfs benoemd, en ik zei het al, tot burgemeester van de stad. En nu? Nu is er strijd gekomen in en rondom de stad. Want prins Emmanuel, de zoon van koning El Shaddai, heeft zijn kapiteins naar de stad gezonden in opdracht van zijn goddelijke vader om haar herin te nemen. Om haar opnieuw te brengen onder het bewind en onder het gezag van de goede koning, die immers de eerste rechten heeft. De vier kapiteins met hun aangrijpende namen, Boanerges, overtuiging, oordeel, uitvoering, wiens naam ook is, en dat klinkt uiterst dreigend, executie. Ze roepen de stad om zich over te geven, om zich toch te bezinnen en toch niet te blijven in de harde en de kwade dienst van Diabolus. Maar dan komt burgemeester Ongeloof in het geweer. En niet alleen voert hij het woord vanaf de muur, zogenaamd namens de stad, tot de kapiteins en die roept ze toe: laat ons met rust, we willen niet anders dan onze meester Diabolus dienen. Maar dat niet alleen, ook binnen de muren doet hij zijn valse werk. En hij zegt tot de inwoners van de stad: weet je wel wat er gebeurt? Als prins Emmanuel binnen zou komen en hij zou de stad innemen, weet je wel dat er een plan ligt om jullie allemaal te verderven? Het is in de raad van die koning El Shaddai om de wereld te vernietigen, om haar onder zijn oordeel te brengen en u allen te vernietigen. En dan ook dit nog, dan ook dit nog. Als prins Emmanuel weer het bewind in het stad voert, dan is het met allerlei dingen gebeurd waar je nou zoveel plezier en genoegen aan beleeft. Nee, geef niet toe aan de druk van de vier kapiteins. En de inwoners, geliefden, de inwoners van stad Mensiel, ze geloven de kwade taal van meneer Ongeloof. En prins Emmanuel en zijn kapiteins geloven ze niet. En zo blijft de stad door toedoen van meneer Ongeloof, met name, voor eerst en nog lange tijd in handen van Diabolus. En als het aan ongeloof ligt, voor altijd. Gemeente, we horen vanmiddag nog één keer naar de woorden van de Heere Jezus, die hij gesproken heeft tot Nicodemus. Nu in de versen 18 tot en met 21. En het zijn dit keer woorden die vooral aandacht geven aan die meneer Ongeloof en aan zijn kwade praktijken en zijn verderfelijke invloed, meneer Ongeloof. Maar dat niet alleen. Nee, dat niet alleen. Ook nog iets anders. Het zijn twee dingen, gemeente, die vanmiddag om onze aandacht vragen. Onze gewijde aandacht. In deze, je zou bijna zeggen, in de toepassing van de prediking, van het gesprek van de Heere Jezus met Nicodemus. De Heere Jezus spreekt wel met twee woorden. En daarom hebben we ook twee gedachten vanmiddag. Allereerst, het ongeloof als een werk van de duisternis. En ten tweede, het geloof als het komen tot het licht. Het ongeloof als een werk van de duisternis en het geloof als het komen tot het licht. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld. Vanmorgen, gemeente, luisteren we een ogenblik naar het eerste gedeelte van deze tekst. Deze woorden die ons daarop wezen dat het geloof als een gave van God, het geloof een mens uit het oordeel houdt. En wat we vanmorgen al zagen, dat wil ik vanmiddag opnieuw bevestigen en daar neem ik de draad op. De Heere Jezus schroomt niet om Nicodemus te confronteren met het oordeel, met het oordeel van God. Nu was dat geen vreemd thema voor Nicodemus. In het denken van de Joodse schriftgeleerden waren ze de laatste eeuwen met name bezig met de dingen rond de eindtijd en het oordeel en de grote dag van God die komen zou als de Heere gericht zou gaan oefenen. En er waren ook in de overlevering van de schriftgeleerden van die dagen allerlei theorieën en gedachten ontstaan over hoe dat zou gaan en wat de begeleidende tekenen zouden zijn. En die literatuurgemeente, die is nog beschikbaar, de zogenaamde apocalyptiek van tussen de twee testamenten, in de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Een uitgebreide literatuur is toen ontstaan, met name over deze dingen, die allen samenhingen met het oordeel van God. En daar geloofden ze in, zeker de Farizeese schriftgeleerden. O, dat in tegenstelling tot de Sadduceeën, die op een aantal punten een wat andere visie hadden, maar de Farizeeën, ze waren orthodox en rechtzinnig in de leer. Ze heten niet voor niets Farizeeën, dat betekent afgescheidenen. Ze konden met de grote denkrichting van het volk niet mee, maar zij hielden aan de rechtzinnige leer vast. En ook aan het oordeel, daar wilden ze geen streep van af hebben. Dus het is in de oren van Nicodemus niet vreemd als de Heere Jezus over het oordeel begint. En toch wel, gemeente, want men meende, en dat zal Nicodemus ook wel geweest zijn, dat het oordeel van God, met name de mensen van buiten Israël gold. De goddelozen, dat waren natuurlijk de andere volken die niet wilden weten van de enige ware God. Hun belijdenis was: hoor Israël, de Heere onze God is één. Hij is ons God, we dienen hem, wij als kinderen van Abraham. We zijn gericht op het dienen van hem en we willen niet anders dan in het spoor van zijn wet gaan. De wet van God die als een soort omheining voor het leven was, waarbinnen ze maar al te stipt bleven. Maar de goddelozen, die zich daar niets van aantrokken, ja, die zouden moeten boeten. Maar de rechtvaardigen, zij zouden het loon ontvangen in dat oordeel. Nee, als het over het oordeel van God ging, dan dachten de mensen in Israël, en zeker ook de fariseeën, dan dachten ze niet aan zichzelf. Ze konden het zich eigenlijk niet voorstellen dat het oordeel van God hen treffen zou. We hebben met Biddag gemeente, en u herinnert het zich misschien nog wel, een gedeelte uit het profetenboek van Jeremia gelezen. En daar kwam het ook in voor, dat ze het zeiden, en maar al te graag zeiden toen al: des Heeren tempel, des Heeren tempel zijn deze. Wij zijn het bevoorrechte volk des Heeren, en wij leven in de schaduw, in de nabijheid van het heiligdom Gods, hier waar God woont. En straks, het zal niet zo lang meer duren, het is ons beschreven in Johannes 8. Dan zullen de orthodoxe mensen van Israël tot de Heere Jezus zeggen: ja, maar wij hebben Abraham tot een vader. We willen wel over het oordeel nadenken, maar we willen het wel zo ver mogelijk bij ons vandaan houden. En wat zien we nu, gemeente? Wat zien we nu wat de Heere Jezus hier gaat doen in zijn gesprek met Nicodemus? Nu gaat de Heere Jezus het heel dichtbij brengen, heel dichtbij het leven van Nicodemus. Van deze keurige, van deze geleerde, van deze o zo vrome en stipt levende man. En nu gaat de Heere Jezus Nicodemus ontdekken. Ja, neem het maar letterlijk, ontdekken. De bedekking, ze moet er af. Hij gaat hem ontmaskeren. Dat masker, het moet er van afgetrokken worden. En zo gaat de Heere Jezus, deze Nicodemus, die voor heel andere dingen naar hem toegekomen is, hij gaat met hem spreken over het oordeel. En dan zijn het, gemeente, en als ik het goed lees, dan zijn het in die eerste tekst met name drie dingen die heel opvallend zijn en die de Heer Jezus met name ook bedoelt. En die, en zo zal ik ze maar brengen, die ook rechtstreeks een toepassing voor onszelf inhouden. Allereerst dit. Als het woord van God klinkt, als u het leest, dat doet u toch wel? En jij? Of als we erover lezen en als we het overdenken. Of, zeker ook, wanneer we onder de prediking van het woord van God ons bevinden. Gemeente, dan gaat het niet over een ander. Dan gaat het niet over degene die naast mij zit in de kerk. Of die ik schuin uit mijn ooghoek ook een beetje in de gaten had. Maar dan gaat het over mij en dan gaat het over u. En dan gaat het over jou. Het kan wel eens gebeuren. Het is mijzelf ook wel gebeurd, gemeente. Laat ik mezelf er maar helemaal bij insluiten. Het kan wel gebeuren dat er dingen klinken onder de prediking. En dat je denkt, als hij of zij dat nou maar hoort. Het kan zijn dat er scherpe dingen in de prediking klinken. En dat u misschien denkt, u die vanmorgen in uw bank bleef. Dat u misschien denkt, die of die die vanmorgen aan het avondmaal zat. Maar die er volgens mij helemaal niet hoort te zitten. Als hij of zij dat nou maar hoort. Gemeente, arglistig is het hart. Dodelijk. Meer dan enig ding. God richt het woord tot u. Heel persoonlijk. Beseft u dat wel? De dichter van Psalm 119 die vroeg dit aan God. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paden tot een leidsman strekken. Gemeente, Gods woord is heel persoonlijk. Zult u voor uzelf luisteren? Oh, u mag ook voor uw man of vrouw of kinderen luisteren. Maar eerst voor uzelf. En zeker de scherpe dingen. Voor uzelf. De zaak, gemeente, gaat u aan. En uw leven is te kostbaar. En uw ziel te dierbaar. En uw leven te eenmalig. Dan dat u het voorbij zou laten gaan. Vorige week Vorige week zondagavond zat er iemand naar de prediking zoals ze onder ons klonk te luisteren. En ze is er niet meer. En wie garandeert ons, gemeente? Wie garandeert ons dat we het volgende week niet opnieuw moeten zeggen? Dat kan mij ook betreffen. Laat het gewicht van de dingen wegen. Laat de ernst van de eeuwigheid aan u niet voorbij gaan. Er is een Latijnse spreuk die zegt, tua res agitur. En dat betekent, het gaat om u. De zaak gaat om u. En om uw ziel. Dat is het eerste. En dan het tweede. Als de Joodse schriftgeleerden met elkaar spraken over de dingen rond het oordeel en het gericht van God, dan hadden ze het altijd over het toekomende oordeel. Het is ook niet voor niets dat het aan de schriftgeleerden gevraagd wordt. Wie heeft u aangewezen te vlieden voor de toekomende toorn? Breng dan nu vruchten voort. Zij spraken altijd in de toekomst. En dat is wel terecht op zichzelf. Want wat we vanmorgen gehoord hebben, het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Gemeente, dat geldt wel, dat geldt wel. We leven in een onomkeerbare ontwikkeling. En ooit zullen we daar zijn waarheen we reizen, namelijk voor het aangezicht Gods. Maar wanneer het woord van God klinkt, ik zei zojuist, dan gaat het niet over een ander, maar dan gaat het over u. Maar wat ik nu zeg, dat is dit, dan gaat het niet over straks. Want dat kun je nog uitstellen. Maar geliefde gemeente, dan gaat het over nu. Het gewicht van de dingen, het geldt hier en nu. Vandaag, op deze zondag, de 14e maart van het jaar 2004, op deze dag die behoort tot de dag van het welbehagen Gods. De dag waarin de prediking van Gods genade nog aan uw hart gelegd wordt. En zo zegt de Heer Jezus het ook. De Heer Jezus zegt niet, wie in mij niet gelooft, die zal ooit veroordeeld worden. Maar er staat, die is al veroordeeld. U valt al onder het oordeel van God. Er is al een uitspraak over uw leven gedaan. U valt al onder het gewicht van de goddelijke rechtspraak. Beseft u dat, gemeente? Jongens en meisjes, besef je dat? Dat zijn toch geen vreemde klanken? Dat zijn toch dingen die we eigenlijk al lang weten, maar die nu vanuit deze tekst misschien ongedacht plotseling een nieuwe actualiteit ontvangen en vanmiddag nog eens aan uw hart worden gelegd. Dat weten we wel. Is het ook niet? Bijvoorbeeld, ik haal maar één voorbeeld aan, ik zou dingen uit de schrift kunnen aanwijzen, maar vanmiddag ons doopsformulier zoals het begint, zegt precies hetzelfde, eerstelijk. De boodschap van de doop is dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. En daarom kinderen des toorns zijn. Zodat we in het Rijk van God niet kunnen komen, tenzij we opnieuw geboren worden. Gemeente, we zijn al onderworpen aan het oordeel van God als we niet geloven in de naam van Christus Jezus. En voelen we dat nu? Leven we nou met dat gewicht, gemeente? Moet u zich voorstellen. En laat ik het nou maar heel concreet zeggen. Een voorbeeld uit het dagelijks leven. Wanneer je nu door het leven moet gaan. En ik weet niemand van u die dat geldt, maar we kunnen het ons wel voorstellen. Als je nou door het leven moet gaan als een veroordeelde. Er is ooit eens in je leven iets gebeurd. Zwaar misdrijf begaan. En er is een uitspraak geweest. Je hebt jaren en jaren moeten zitten in de gevangenis. Je bent een veroordeelde. En nu ben je ontslagen. En nu moet je je weg zoeken door het leven. Maar dan voel je je een getekende. Eén van wie je denkt dat iedereen het aan je ziet. Dat je een veroordeelde bent. En iemand die zoiets achter de rug heeft en nog wat over heeft van een kloppend geweten, die zal het voelen. Je komt er nooit meer onderuit. Voor je gevoel tot levenslang veroordeeld. En zo is het nu, gemeente. Zo is het nu. Wie niet in Christus gelooft, die is al veroordeeld. Die moet zijn weg zoeken als een veroordeelde. Als een die op, jawel, die op alle punten schuldig bevonden is. En nu vraag ik het u. En nu vraag ik het mezelf. Wie buigt zijn hoofd daaronder? Wie roept het uit? Wee mij. Wee mij, want ik ben een veroordeelde. De heilige God, in de hoogste rechtbank die er is, heeft een uitspraak over mijn leven gedaan. En zo ga ik mijn weg door het leven, als een veroordeelde. Gemeente, als ik nou eerlijk ben, dan merk ik er niet zoveel van. Als ik zo in de gemeente ben. Ik merk er niet altijd wat van, geliefden. Dat u er wat van voelt. En ik zie er ook niet altijd wat van. Als de kerk uitgaat. Wanneer deze dingen aan uw hart zijn gelegd. Mens, weet het toch. U die nog buiten God en buiten Christus leeft. Er is al een oordeel over uw leven uitgesproken. God, de rechtvaardige. God is rechter. We zijn het zomaar niet, gemeente. Dat blijkt wel. We zijn het zomaar niet. Een veroordeelde, weet u wat het is? En daar houden we ons mee op de been. We geloven het niet. We ontkennen het. We miskennen het. We nemen het een ogenblik. Een ogenblik nemen we het aan als stand van zaken. We nemen het voor kennisgeving aan. En we gaan over tot de orde van de dag. We geloven het niet. En nu kom ik tot de derde. Want weet u, geliefden, daar ligt nou net de oorzaak. Dat we het niet geloven. Dat wijst de Heer Jezus nu aan. Die niet gelooft, is al reden veroordeeld. Dewijl hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Daar ligt de oorzaak. De staat van een mens voor God, geliefde. Waar hangt het van af? Wat zegt de Heer Jezus? Het hangt hiervan af. Of ik in God geloof. Nee, ik moet het nog anders zeggen. Of ik in de Zoon van God geloof. Of ik in Christus geloof. Of niet. En misschien denkt u wel zo wat ver weg in uw gedachten. Nou, dat klinkt eigenlijk maar wat lichtvaardig. Je moet geloven, dat bedoelt hij zeker. Ja, dat beloof ik, dat bedoel ik ook. Want dat bedoelt de Heer Jezus ook. Waar hangt het van af? Of je in Christus gelooft. Of niet. Ik weet niet welke voorwendsels of uitvluchten u tevoorschijn halen kunt. Maar vanmiddag lezen we het zo. Als een woord van de Heer Jezus. Wie in mij gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, die is al reden veroordeeld. En aan het eind van het hoofdstuk komt het nog terug ook uit de mond van Johannes de Doper. We hebben het gelezen. Die de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, wie in hem niet gelooft, op hem of haar. En dan wordt het nog scherper gezegd. Op hem of haar blijft de toorn van God. En er is er één geweest die het geweten heeft. Wat het was. Dat de toorn van God op hem was. De toorn van de heilige God. Wiens geboden overtreden zijn. Die geducht is. En vol van majesteit en heerlijkheid. Wie niet in Christus gelooft. De toorn van God blijft op je. Waar hangt het dus van af? Of je een dood mens bent of een levend mens. Waar hangt het van af? Of de toorn van God op je is of niet. Dit, geliefden, zo heeft Christus het gezegd. Of je in de Zoon
gelooft. Ik maak een samenvatting van wat we tot nu toe gezien hebben, die drie gedachten. Die we mee moeten nemen als toepassing in ons leven. En tegelijkertijd geliefden als toetsstenen. Dat het woord van God niet over een ander gaat, maar over mij. En dat moet ieder bedenken. Dat het gericht van God ten diepste niet iets is wat ooit nog komt, maar wat nu geldt. En tenslotte, dat het erom gaat of het geloof in Christus in mijn leven is of niet. En nu luisteren we verder. Want wat veroordeelt een mens? Het feit of hij al dan niet gelooft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dat is, geliefden, de naam, de enige naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Maar ik, en vult u het in, ik houd het liever bij een andere naam. Namelijk mijn eigen naam. Want ik heb mijn eigen naam zo lief. En ik heb mijn eigen deugden zo lief. En ik heb al mijn bezig zijn en mijn ijver en weet ik wat al niet. Ik heb het zo lief. En daarom, geliefden, houd ik mijn eigen naam vast. En ik heb de naam van de Zoon van God in het geheel niet nodig. O jawel, we bidden het wel. Uw naam worden geheiligd. En we bidden het wel. Geef, Heere, dat wij uw naam niet heiligen, niet lasteren, maar eerder heiligen. En we zingen het wel. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Maar buiten het geloof in Christus, gemeente, menen we het helemaal niet. Want we hebben veel liever onze eigen naam dan die van de Heere. Want we zijn helemaal niet van plan om onze eigen naam in te leveren en onszelf uit te leveren aan die God die zondaren zalig maakt. Weet u wie het wel gedaan heeft? Die tollenaar in de gelijkenis van de Heere Jezus. Die heeft zijn eigen naam eraan gegeven. Want hij stond daar in de belijdenis van zijn zondig bestaan voor de Heere. En die had nog maar één naam over. Zijn naam was zondaar. O God, wees mij zondaar genadig. Hij had niets meer. Niets meer om voor God op te houden. Het lag allemaal uitgespreid op de aarde. Zijn nood en zijn dood en zijn schuld en zijn zonde en zijn duisternis. En heel zijn vleeselijk bestaan. En hij had maar één ding uit te kermen. O God, wees mij de zondaar genadig. En die Canaanese vrouw bijvoorbeeld, die had ook alles in moeten leveren. En ze stemde het toe. Dat ze eigenlijk weggestuurd zou moeten worden, maar ze ging niet weg. Want ze vernederde zich voor hem, voor de Heere Jezus. Want ze had hem nodig. En toen ze bestempeld werd als een die behandeld moest worden als een hond. Toen zei ze: Heere, dan maar als een hond. Maar uw hulp en uw genade heb ik nodig. Als ik dan de kruimels van uw genade maar ontvangen mag. En Mefibozet, die zich vernederde voor de koning David. Wat is uw knecht, dat ge hebt omgezien naar een dode hond als ik ben. Nou, een hond was al niks in Israël. Laat staan, een dode hond. Hij had een streep gezet door zijn eigen naam. En hij was zelfs van koninklijke afkomst. Maar voor de koning David, de gezalfde, was hij niks meer. En hij verootmoedigde zich voor hem. Een dode hond als ik ben. En dat is het nou, geliefde. Dat is het nou. Om de naam van Christus Jezus te kennen tot zaligheid. Daar is nou maar één ding voor nodig. Daar moet je je eigen naam voor inleveren. En daar zit het nou bij velen op vast. Want ik wil wel een zondaar zijn. Ja, dat ook nog wel. Maar ik wil niet in waarheid een zondaar voor God zijn, zoals ik van nature ben. En ik wil niet zo'n zondaar zijn die tegen al de geboden van God gezondigd heeft en geen daarvan houdt, waardoor ik alles als schuld erkennen moet. En Luther zou zeggen: Ik wil helemaal geen wereld zijn. En daarmee herinner ik, en dat begrijpt u, aan de preek van vorige week. Ik wil zomaar niet bestempeld worden als wereld. En ik wil zomaar niet op één hoop gegooid worden met de wereld. En Jonathan Edwards zou zeggen, ik wil liever blijven buiten de handen van een toornend God. Want daar heb ik mezelf niet voor over, geliefde. Weet u wat ik liever ben? Een opgepoetste christen. Dat ben ik liever. Een belijdende christen. Een vroom mens. Een voorbeeldige vader of moeder misschien. Of een ijverig gemeentelid. Een meelevende dominee. Of een trouwe ambtsdrager. Dat ben ik liever. Dat de anderen zeggen, ja, en die daar heb je wat aan. Die doet tenminste wat. Dat is een voorbeeld voor anderen. En ze hebben respect voor je. En ze spreken met waardering. Gemeente, dat ligt ons. Dat ligt ons. Maar om er nou allemaal een streep door te geven. Om ook daar alle waardigheid uit te zien wegvloeien. Daar ben ik zomaar niet voor. Paulus had het geleerd. Oh, die had een naam. Hij was een Hebreeër uit de Hebreeën, een Farizeeër, een wetsgetrouw mens. Maar hij heeft het geleerd. Hij heeft het allemaal weggedaan, uit genade. Hij zei, het is voor mij schade en drek. Terwille van wat eigenlijk? Om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Want zijn naam gaat boven alles. En dat wil de Heere nou, geliefden. Dat wil Hij nou. Dat er van mij niets meer overblijft. Ja, je persoonlijke waardigheid wel. Daar hebben we het niet over. Maar voor God. Voor God. Dat ik me voor Hem ga vernederen. Dat ik geen 8 meer ben. En dat ik geen 6 meer ben. En ook geen 5,5 net nog voldoende. Dat ik zelfs geen 3 en geen 2 meer ben. Maar dat ik nou voor Hem een 0 ben. Een niet en een nul. Dat behaagt God. Want geliefden, dan komt er plaats voor die andere naam. Wanneer ben ik zalig? Wanneer zal ik het gewis verderf ontkomen? Als ik een nul ben. En als daar die ene in het gericht voor mij die een nul ben. Als daar die ene voor mij gaat staan. En dan ziet God een 10. Dan is het volmaakt. Maar Christus, die ene, hij kan alleen maar bij zondaren wonen. Hij voegt zich alleen bij nullen. Opdat het volmaakt. Opdat het volkomen zou zijn. En opdat het in de ogen van God volkomen rechtvaardig en heilig zou zijn. Dan ziet God in die nul, die alleen maar zonde en ongerechtigheid is, dan ziet God, wanneer Hij hem door Christus heen ziet, dan ziet hij er geen zonde meer in. En dan ziet hij er geen ongerechtigheid meer in. Dan wordt de zonde van Jacob gezocht. En de ongerechtigheid van Israël wordt gezocht. Maar ze zal er niet meer zijn. Want, zegt de Heere, ik zal het vergeven. Namelijk degenen, wie dan? Degenen die in Hem geloofd hebben. En dat is het nou. Dat is het nou. Dat is de zaligheid. Het is niet anders dan voor God een nul worden. En wie voor God een nul wordt, die kan het alleen maar voor het aangezicht van Christus Jezus aan zijn voeten. Want over zulken ontfermt Hij zich. En dat is de zaligheid. En zo kun je op het oordeel aan, geliefde. Maar wie nou meent in zijn eentje erop aan te kunnen leven, met zijn schamele boeltje, in zijn eigen ogen rijk en verrijkt, en met zijn ijver en met zijn plichten, met zijn godsdienst en wat en van alles en nog wat, en met mijn zwarigheid of mijn lichtigheid, dat kan ook. En wie zo voor Hem verschijnt. En wie tot verantwoording geroepen wordt. En het zegt: Heer Jezus, ik heb ooit in uw naam geprofeteerd. Ik heb gepreekt. Er liggen wel 1000 preken van mij, Heer Jezus. En ik heb in uw naam wonderen gedaan. En de woorden van u, ze zijn geland, Heer Jezus. En deze en gene had er wat aan. Ik heb in uw naam, heb ik het mogen zeggen. En er zijn door mijn toedoen anderen tot u gebracht. En ik ben van zo grote betekenis geweest in de Jeruzalemkerk. En ik heb voor u geijverd. En ik heb aan het avondmaal gezeten. En mijn emotie was geroerd, Heer Jezus. Hier ben ik. Nu neemt u me toch wel aan. Ik vast 10 maal per week. Ik geef 10den van alles wat ik bezit. En ik ben gelukkig niet als al die anderen. Dan zegt de Heer Jezus: ik heb u nooit gekend. Wie bent u? Ik heb u nooit gezien. U bent nooit aan mijn voeten geweest als een nul. U was nog wat. En daarom bent u van me vandaan gebleven. U meende wel van niet. U had mij niet nodig. En daarom, ga weg van mij. Daarom, uit mijn ogen. Omdat u niet geloofd hebt in mijn naam. De naam van de enige geboren Zoon van God. En daarom, het oordeel was al op u. Maar u wist het niet. En nu blijft het oordeel op u tot in eeuwigheid. En nu weet u het wel, maar niet bij tijds. Te laat. Geliefden, dat bedoelt de Heer Jezus. En nu gaat de Heer Jezus het nog verder ontmaskeren. Dat het oordeel, dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Nicodemus heeft er wel een woord van Jesaja in verstaan. Over het volk dat in duisternis wandelt. Over welke een groot licht zou gaan. Licht en duisternis. Christus Jezus. Uit de hemel gekomen. Als het licht. In deze duistere wereld. Maar wie zal zich tot dit licht wenden, geliefde? Wie zal zich tot dit licht wenden? Wie zal er zo dwaas zijn om van dit licht vandaan te blijven? Wie zal menen dat hij het buiten dit licht stellen kan? En buiten de weldaden en de voorrechten die dit licht geschonken heeft? Wie zal het wagen om buiten het licht van Gods genade te blijven? En buiten het licht van de vergeving in zijn naam? En buiten het licht van de verzoening in hem met God. En buiten het licht van de verborgen omgang met de Heere. En buiten het licht van de genade van Gods geest. Maar helaas, er zijn er kennelijk zoveel. De duisternis heeft het niet begrepen. De Heer Jezus, hij is gekomen tot het zijne. Tot al die Nicodemussen. Maar ze hebben zich van het licht afgewend. En de Heer Jezus zegt het. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Is u dat nou geen raadsel, gemeente? Als u er nou eens over nadenkt. Als u het eens een ogenblik tot u in laat keren. Is het u dan geen raadsel? Is het niet uiterst dwaas? Wie kiest over dwaasde voor het leven de dood? Want de duisternis, dat is dreiging, dat is zonde, dat is verderf, dat is het oordeel, dat is het eeuwige oordeel. En het licht, dat is zaligheid, en dat is vrede, en dat is troost, en dat is het goede, dat is wat goed is, dat is wat God is. Wie kiest er nou toch voor de duisternis en tegen het licht? Begrijpt u het? Begrijp jij het? Hoe dwaas toch? Maar de Heer Jezus weet het wel. Want hij weet wat in de mens is. En hij verklaart het. Hij zegt het. Hun werken zijn boos. En ze willen niet dat ze met hun boze werken, vol van duisternis, in het licht gesteld worden. Want waar het licht is, dan wordt de duisternis verdreven. En als mijn leven vol duisternis is en vol van de werken der duisternis, dan kom ik liever niet in het licht. Want dan wordt het allemaal openbaar. Dan gaat het blijken. Dan blijkt dat mijn leven een verzondigd leven is. O, in het schemer. Dan zie je al die spinrag en al die stofnesten niet. Maar als de zon in de kamer schijnt, dan zie je dat er in een week niet gestoft is. De mensen van de duisternis, ze schuwen het licht. En dat spoor wordt door de schrift getrokken en door de geschiedenis heen. Daarom is het zo vreemd niet dat Kain Abel haatte. Want het contrast was te groot. En dan is het zo vreemd niet dat Agab tot Elia zei, gij beroerder Israëls. Want die bracht allerlei onrust in zijn leven. En dan is het zo vreemd niet dat Jeremia zo'n gehate profeet was. Want hij gooide steeds maar stenen in de rustige vijver van dat volk van Juda, daar aan de vooravond van de ballingschap. Gemeente, hoe moeten we het toepassen? Laten we het toepassen met het oog op Nicodemus. Nicodemus, een keurige, voorbeeldige man, stipt in de wetsbetrachting, een bidder als geen ander, die zijn nachtrust er nog voor over had om aan de voeten van Jezus van Nazareth te zitten. Dat is hem. Dat is hem tot wie de Heere Jezus het zegt. Nicodemus, uw werken zijn boos en daarom wilt u niet in het licht komen. De toepassing ligt voor de hand, geliefden. Op deze rustige zondagmiddag, nu we hier allemaal met elkaar in de kerk zitten. En dat zijn we gewend. Zo ligt dat in ons leven. Maar de vraag is wel, hebt u zich al laten ontmaskeren door dat licht? Of vliet u het? Vlucht u ervoor en zegt u liever niet, dat komt me te na. Maar als u zich niet laat ontmaskeren, dan zal dat licht u ook niet zaligen. Want het een hangt samen met het ander. Hebt u dat oordeel al over uw leven gezien, geliefden? O, ik mag u vanmiddag prediken. En daartoe wordt het aan uw hart gelegd. God heeft zijn Zoon niet gezonden, opdat de wereld veroordeeld zou worden. Opdat ze teniet gedaan zou worden. Maar het moet wel verkondigd worden, dat oordeel. Maar het is opdat de wereld behouden zou worden. Zelfs de wereld. Opdat al die duisternis ontmaskerd zou worden. Gemeente, dat is zijn werk. Dat is de prediking. Daartoe is het gericht. Maar het ongeloof, de zelfhandhaving, houdt u erbuiten. En nu het tweede, tot slot. Maar die de waarheid doet, die komt tot het licht. Opdat zijn werken openbaar worden, dat ze in God gedaan zijn. Maar, staat er, dat is de tegenstelling, gemeente. Het is het een of het ander. Een tussenweg is er niet. Maar het is de tegenstelling tussen degenen die kwaad doen. En dat gold ook Nicodemus. In al zijn vroomheid. In al zijn godsdienstigheid. Het kwaad doen. het vluchten voor het licht. En anderzijds de waarheid doen. Zo staat het er. Wat wordt daarmee bedoeld? De waarheid doen. Het eerste wat ik ervan zeggen wil, dat is dat het betreft mensen die in ieder geval de waarheid lief hebben. Wanneer je gebracht bent tot het doen van de waarheid, dan heb je de waarheid lief. Laat ik het nou maar kort zeggen. Het zijn diegenen die geen hekel hebben aan Psalm 139. Wanneer de dichter bidt, Heere, doorgrond en ken mij. Zie of er in mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Oh, ze kunnen er wel bang voor zijn. En ze vrezen als de maatstaf aangelegd wordt. En als die rechte meetstok van de gerechtigheid Gods langs mijn leven gelegd wordt. Oh, dan vrees je en dan beef je. Maar toch, het mag niet anders. En het kan niet anders. Want het is me te doen om God en om zijn eer en om zijn dienst in mijn leven. En er is geen begeerlijker plaats dan bij de Heere. Daar hunkert mijn ziel naar. Naar God, naar de levende God. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mocht leven in het huis des Heeren. Daar waar het licht schijnt en waar de Heere dat ontmaskerende licht in mijn ziel schijnen laat. Dan toch. Mijn hart roept uit tot God die leeft en die aan mijn ziel het leven geeft. O God, de weg van de waarheid, dat is de weg van de zaligheid. Maar als er nou in onze tekst staat die de waarheid doet, dan betekent dat eigenlijk nog iets diepers. Die de waarheid doet, eigenlijk staat er iemand die amen zegt. Iemand die de hand op het woord van God legt. Iemand die door Gods genade gebracht wordt tot de oefening van het geloof. En die het zegt, Heere, al deze woorden van u zijn getrouw en waarachtig. Dat staat er eigenlijk, die de waarheid doet. Het is wat de dichter van Psalm 56 kende. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op God betrouwen. In God zal ik zijn woord prijzen. In de Heere zal ik zijn woord prijzen. Ik vertrouw op God. Ik zal niet vrezen. Wat zal de mens mij doen? Het is dit, geliefden, dit is het. En ik kan het maar kort meer zeggen, maar dit is het. Wanneer ik het ga wagen met God en met zijn woord. Dat woord van de Heere dat mijn leven ontmaskert. En dat mij aan de kaak stelt als een mens die voor hem niet bestaan kan. Maar dan toch niets van dat woord af willen hebben, omdat het Gods woord is. En omdat de waarheid van God boven alles gaat. Al kost het ook mijn eigen naam en al kost het ook mijn leven. Dat. Het is de oefening van het waarachtige geloof. Dat niet buiten de waarheid van Christus blijven kan. Kolbrugge zegt, wat is dat? Het geloof. Dit is het. Dat ik mij onvoorwaardelijk onderwerp aan de overmacht van het woord. Kom ik dan om? Dan kom ik maar om. Maar het gaat me om God en om zijn dienst en om wie hij is. Maar dan kom je niet om. Maar dat leer je. Dat leer je in deze weg. Wat is dus geloven opnieuw, Kolbrugge? Het is amen zeggen. Daarop. Dat God mijn zaligheid buiten mij en zonder mij, oh wat een zaligheid. Ik hoef er niks aan bij te dragen. Het hoeft helemaal niet. Buiten mij en zonder mij in Christus heeft vastgesteld. Het is God houden voor een eerlijk man. Het is het erkennen dat zijn woord de waarheid is. De waarheid die mijn leven ontmaskert, maar ook die waarheid die mij tot hem doet zien. Geloven het is zich verlaten op zijn woord, op zijn belofte, op zijn zoon, op zijn lam. Het is dat lam zien. En in het zien van dit lam, het ontvangen wat het lam verworven heeft. Volkomen gerechtigheid en zaligheid voor een verloren mensengeslacht. De waarheid doen, geliefden, dit is het. Het is het niet meer zelf doen. Dat is het. Dat is de waarheid doen. Het niet meer zelf doen. Het leren ophouden met het zelf te doen. Het is het God laten doen. Het is het Christus laten doen. De waarheid doen. Het is je laten zaligen. Want dat komt van de andere kant. Als ik met uitgestoken armen sta, met mijn lege handen, dan is het je laten zaligen. Want armen, en dat staat in de passieve tijd, daar ben ik lijdelijk in. Armen worden met goederen vervuld. Uit de rijkdom van de schatkamer van Christus gaat Hij het geven. De geest van Christus, want de rivier Gods is vol water. Als ik daar droog sta en als ik ga roepen dor en mat, dan gaat Hij het scheppen uit de fonteinen des heils. En Hij gaat het schenken aan mijn dorstige, aan mijn nooddruftige ziel. En daarom, goed verstaan, er is geen gemakkelijker werk dan je laten zaligen. Er is geen gemakkelijker werk dan Christus geloven. Het op Hem aan te leggen. En daarom is het de apostel Paulus ook zo'n harte zaak. Wanneer hij het zegt: o mens toch, laat je toch met God verzoenen. Want in Christus Jezus is het alles voorhanden. En in het doen van dit werk, de waarheid doen, kom ik tot het licht. Tot Christus, die het licht is, met al mijn duisternis, met al mijn voze en dwaze werken, met alles wat me tot zondaar stempelt. Zo kom ik tot Hem en ik heb mezelf ervoor over. En Hij ontmaskert het, maar het moet maar. En ik val er toe en ik buig voor Hem. Want ik kan buiten die God en die Christus niet meer blijven. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God. Tot de levende God. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. En dan tot slot. Dan zien we iets heel wonderlijks. Die de waarheid doet, komt tot het licht. Opdat zijn werken openbaar worden, dat ze in God gedaan zijn. Maar hoe is dat nou mogelijk? Al die werken van mij, alles wat mij tot een zondaar stempelt, alles wat me maakt tot een mens die verloren moet gaan, al mijn doen waarmee ik verloren ga. Ja, dat wel, dat wel. Maar nu zorgt God ervoor dat er andere werken komen, goede werken, die in God gedaan zijn, weet u. Daar gaat God voor zorgen. Want als Hij mij inlijft in Christus, als Hij mij inplant in die vruchtdragende wijnstok, dan gaat Hij vruchten dragen, maar dan ga ik tegelijkertijd vruchten dragen. Een levende rank. Hij draagt vruchten tot eer van Christus. En dan zullen ze er zijn. De goede werken die uit een waarachtig geloof naar de norm van Gods wet en tot de eer van God gedaan zijn, dan is het onmogelijk dat wie in Christus is ingelijfd niet zal voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Ook zie ze zelf misschien niet en ik moet klagen over mijn onvruchtbaarheid, maar bij God zijn ze gedaan en Hij ziet ze. En als ik dan, ja, als ik dan in dat gezegende uur voor zijn rechterstoel sta en ik beef en ik vrees, want ik zie zoveel zwartheid in mezelf en ik ben een nul voor Hem en ik moet mezelf aanklagen, dan is het er niet meer. Want dan staat Christus voor mij in zijn volmaakte zaligheid en heiligheid. En Hij zegt het: ik wil niet dat deze verloren ga, want Hij heeft door uw genade, o mijn Vader, Hij heeft in mij geloofd. En wie in mij gelooft, zal niet veroordeeld worden. Amen. Wij zingen Psalm 31. de versen 15 en 17. Bij zulke grote weldaden, Heere, past maar één ding: ootmoedige lof en dank aan U. De lofzang die uit de diepte en in stilheid opklimt tot U, vanwege dat wat U bent en dat wat U doet. Vanuit het welbehagen der eeuwigheid, in het werk van Christus geopenbaard, toegepast in mijn hart, door het werk van uw geest, het geloof ontstoken en beoefend. En zo de zaligheid ontvangen, hier in beginsel. En ooit volkomen, Heere, dat geeft stof tot eeuwige roem en dank. Aan de tafels van de bruiloft van het Lam. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we onszelf handhaven. En dat het ons zou gelden dat we nochtans, desalniettemin, doorgaan in ons ongelovig bestaan. Onszelf handhavend in de weerstand van het natuurlijk hart. In de verontschuldigingen van de godsdienstig mens. In de ongebrokenheid van één die zich niet laat gezeggen. En eens zullen we ons moeten laten gezeggen, Heere. Want allen zullen u zien, o Heere Jezus Christus. En allen zullen voor u moeten buigen. Als het hier niet gebeurd is, dan zal het gebeuren. Geveinsd. Tot oordeel. Heere, bewaar ons ervoor. We danken u voor het woord der prediking. Dat niet alleen vanavond en vanmorgen, maar dat een heel aantal keren vanuit deze hoofdstukken Johannes 2 en 3 tot ons kwam. Vanavond in een woord dat in de persoonlijke overdenking ook verder getrokken moet worden ten aanzien van ons zitten of ons niet zitten aan de heilige dis. Want daar had het alles mee te maken. En dat ligt voor ons, Heere. Dat kan vanaf de preekstoel niet gebeuren. Dat moeten we zelf doen. Voor uw aangezicht. Maak ons eerlijk. O God, bekeer ons. Ontmasker ons. Zalig ons. Om Christus wil. Gedenk ons deze week. In alle bezigheden. Of misschien wel in de onmogelijkheid van bezigheden. Heere, u kent ons. Leid ons leven. Zie op ons neer. In uw genade. Om Christus wil. Amen. Wij gaan nu zingen het 19e. Dat is het laatste vers van Psalm 31. Verhef uw harten biddend tot God. Ontvang zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.